Thank you. reclame gelanceerd voor de Tesla Model Y. Dat is een gedurfde middenklasser. Ook wel een autootje in de B-categorie, noemen ze dat, geloof ik. Nog niet in Europa verkrijgbaar, maar wel in de VS. En de leus die ze in Polen gebruiken is: Tesla Model Y, derde zitrij met mensen. Louis de Funès zou zich op zijn gemak voelen. Kinderen zouden het leuk vinden. Nou, wat blijkt nou? Als je die op de, achter de achterbank, heb je dan de bagageruimte, die kan je uitklappen. En dan kan je ook nog met z'n tweeën zitten, mits je 1,70 meter lang bent. Dan hou je nog, even kijken, 7 centimeter over aan de bovenkant. En zelfs nog 3 centimeter knieruimte. En nog wat bagage.
Dat is fantastisch. Hey, hoe lang was Louis dan?
Louis was, even kijken, net zo lang als Napoleon. 1,68 gewoon.
Ja, dus dat is, daarom is die verwijzing in die reclame gemaakt, denk jij?
Nee, vanwege zijn kleinheid, zijn gedrongenheid, klein veen. Okay.
Mm-hmm. Ja.
Maar dat betekent dat Polen nog steeds vrij actueel in het nieuws is met Louis. Dus ook daar zal hij op tv in de lockdown waarschijnlijk te zien zijn.
Ja, is natuurlijk door de katholieke achtergrond van Polen. Net als in Frankrijk.
Juist, dat is het. Dat is het antwoord. Want we weten dat Louis natuurlijk een devoot katholiek was. Die ging iedere zondag naar zijn kerkje in Le Cellier. En dan ging hij op zijn knieën, ouweltje erbij. Hij had zelfs zijn privé nisje had hij daar en dan kon hij bidden. Bij, ik geloof dat die, hoe heette die, Abt Martin heette die, geloof ik. Die was ook bij zijn begrafenis. Dus dat kan het zijn, ja, de katholieke connectie. Maar wat dat dan weer met Tesla te maken heeft, of is Tesla ook een katholiek?
Nee, maar dat Tesla dat heeft...
Katholieke ook automerken, dat weet je toch?
Katholieke automerken, hè?
Maar van wie is Tesla dan?
Van, dat is toch die gek met die batterijen doet hij ook, en doet hij niet ook de Hyperloop? En die vlucht, ja. Die ruimtevluchten. Dat is toch die ontzettende lul die niet de armoede op de aarde opheft, wat hij wel zou kunnen doen met zijn miljarden.
Die. Elon Musk.
Ja.
Ja, het is inmiddels de rijkste man ter wereld, hè?
Ja.
Ja, inderdaad. Ja.
Bill Gates is niks meer.
Maar ja, wat is het trouwens met die gast van Richard Branson, heet die gewoon van Virgin?
Mm-hmm.
Want die had een, waar je raketten van afschiet, een platform. In België had hij gemaakt en in Frans-Guyana. En dan kon je met een soort, hoe heet zo'n ding? Een space shuttle met een bepaalde batterij, een soort plutoniumbatterij of zo, uraniumbatterij. Kon je zo de in orbit en dan kon je in 2 uur naar Australië vliegen.
Ja, ja.
Het zou de businessvluchten worden. Ja.
Mooi.
Maar het is geen reet van terecht gekomen. Het is op... eventjes ook nog, de prijs was $11,000... En hij heeft het even voor toerisme, geloof ik, gebruikt. Dat je kan voelen hoe het gewichtloosheid voelde gewoon.
Ja, zoiets.
Maar al veel langer geleden had je McDonnell Douglas en General Motors. Dat was al 25 jaar geleden. Die hadden ook al een concept om met zo'n space shuttle mensen naar halverwege naar de maan. Dus een soort... noem je het ook een soort platform, halverwege naar de maan, te schieten. En dan kon je dan 2 dagen blijven. En dan zou Michael Jackson ook de moonwalk doen en zo. Dan kreeg je een show te zien. En dan bleef je in de zwaartekracht af. Vond ik wel een goed concept, maar dat was ook iets van $11,000 kaartje.
Ja, maar als je helemaal stinkend rijk bent, toch? Ja, kan je doen. Nee, maar even over die auto nog, hè? Want ik moet dan ontzettend denken aan Donald Duck. Die had volgens mij een auto waar je dan de achterklep opendeed en dat bleek dan een bank te zijn waar dan die 3 neefjes in konden zitten.
Ja, nou zoiets is het precies. Ja. Exact hetzelfde.
Een dikke
seat. De Model Y is een volledig elektrische middelgrote SUV, zeggen ze, maar dat is het niet. Het ziet er gewoon best wel compact uit. Wel een 4 deurs, maar ja, het ziet er eigenlijk heel simpel uit. Dus mooi. Ja, het is eigenlijk voor kleine Japannetjes, denk ik. En
Louis.
Kleine Fransmannetjes. En Spanjaarden zijn ook vrij klein, toch? Heel Zuid-Amerika is klein.
Ja,
daarom is het toch niet in Europa waarschijnlijk, want in Nederland zijn we de langste. Dus ja, dat past allemaal niet.
Nee, ja, klopt. Maar dat is een geweldig nieuws, zeg. Dat Louis gewoon ook in Polen nu huishoudt.
Ja. Ja, oude katholiek. Werkt het vaccin trouwens net zo goed als je de tweede prik uitstelt?
Ik hoop dat dat niet hoeft. Ik heb al een afspraak voor die tweede. Dus ik geloof dat ik hier ook dan weer de dans ontspring als het allemaal goed gaat.
Ja, maar okay. ik vond wel al dat je er vandaag behoorlijk vreemd uitzag, Bart.
Ja, klopt.
Ja, hè? Had een rare bewegingen met die armen ook zo.
Ja, ja. Hij was al een beetje groen. Ja. Er zaten schubben op zijn armen, heb je dat niet gezien?
En een soort Microsoft logo op mijn voorhoofd. Van Bill Gates.
Levensgevaarlijk,
ja,
hè, jongen.
Ja, klopt. Ze zijn een goede man, hè,
ik heb vanaf 5 uur... Vanaf 5 uur volg ik al de Every Name Counts concept in Berlijn. Dat is nu live. Het wordt nog een uurtje geprojecteerd op de Franse ambassade in de Pariser Platz in Berlijn. Naast een Starbucks of all.
Ja, ja.
En daar zie je, het is wel fancy gedaan, allerlei namen van mensen in Dachau en in Buchenwald en weet ik wel. En wordt daar geprojecteerd, heel zwart-wit helemaal. Met gezichten ook erbij en ook een soundscape erbij met geluid. En er lopen gewoon mensen langs. Ook clochards lopen er langs. Boa's en mensen met camera's. En ook gewoon passanten. En het is eigenlijk een soort loop die steeds volgens mij onder de half uur herhaald wordt.
Maar
het is een week lang wordt het vertoond. Ja.
Hoezo de Franse ambassade en clochard? Klinkt allemaal heel Frans, maar het heeft niks met Frankrijk te maken.
Ja. Nou, er schijnt een week te zijn met een Frans-Duitse thema. Ik begrijp niet helemaal wat het is, ja. De kick-off, dit is de kick-off van de German-French Week.
Aha.
Dus de Franse ambassade in Berlijn, die wil iets hosten met multimedia presentaties. En dan heb je een groepje voor, het thema is natuurlijk antifascisme. Mm-hmm. En Urban Screen, dat zijn, even kijken, dat is één meisje en zes jongens. Oh nee, twee meisjes en vijf jongens. Het zijn een beetje jonge nerds. En die hebben een groepje dat heet Urban Screen. En die hebben dat gemaakt. Every Name Counts. En je kan het allemaal zien live op arolsen-archives.org. Dan kan je het allemaal live zien. Nog een uurtje of morgen ook weer.
Ja, oké.
Oké.
Nou ja, wil je nog een gedichtje horen?
Ja.
Altijd.
De heuvel die we beklimmen. Als de dag aanbreekt, vragen we ons af waar we licht kunnen vinden. In deze eindeloze schaduw. Het verlies dat we dragen, een zee die we moeten doorwaden. We hebben de buik van het beest getrotseerd. We hebben geleerd dat rust niet altijd vrede is. En de normen en noties van wat rechtvaardig is, niet altijd rechtvaardigheid is. En toch, de dageraad is van ons, voordat we het wisten. Op de een of andere manier doen we het. Op de een of andere manier hebben we een natie doorstaan en meegemaakt die niet gebroken is, maar gewoon niet af is. Wij, de opvolgers van een land en een tijd waarin een mager zwart meisje, afstammend van slaven en opgevoed door een alleenstaande moeder, ervan kan dromen president te worden om zich vervolgens voor te dragen. En ja, we zijn verre van gepolijst, verre van ongerept. Maar dat betekent niet dat we streven naar een Unie die perfect is. We streven ernaar onze Unie te smeden met een doel. Om een land samen te stellen dat zich inzet voor alle culturen, kleuren, karakters en omstandigheden van de mens. En dus richten we onze blik niet op wat tussen ons staat, maar op wat voor ons staat. We dichten de kloof omdat we weten dat we, om onze toekomst om op de eerste plaats te zetten, eerst onze verschillen opzij moeten zetten. We leggen onze wapens neer, zodat we onze armen naar elkaar kunnen uitstrekken. We willen niemand schade berokkenen en harmonie voor allen. Laat die wereldbol als niets anders zeggen dat dit waar is. Dat zelfs als we rouwden, we groeiden. Dat zelfs als we pijn hadden, we hoopten. Dat zelfs als we moe waren, we probeerden. Dat we voor altijd verbonden zullen zijn zegevierend. Niet omdat we nooit meer een nederlaag zullen kennen, maar omdat we nooit meer verdeeldheid zullen zaaien. De schrift zegt ons dat we eens moeten voorstellen dat iedereen onder zijn eigen wijnstok en vijgenboog zal zitten en niemand hem bang zal maken. Als wij onze eigen tijd waar willen maken, zal de overwinning niet liggen in het mes, maar in alle bruggen die wij hebben gemaakt. Dat is de belofte die we moeten inlossen, de heuvel die we beklimmen, als we maar durven. Het is omdat Amerikaan zijn meer is dan een trots die we erven. Het is het verleden waar we instappen en hoe we het herstellen. We hebben een kracht gezien die onze natie liever zou verbrijzelen dan delen. Ons land zou vernietigen als dat betekende dat de democratie vertraagd zou worden. Deze poging was bijna geslaagd. Maar terwijl democratie periodiek kan worden vertraagd, kan het nooit voorgoed worden verslagen. In deze waarheid, in dit geloof vertrouwen wij, want terwijl wij onze ogen op de toekomst richten, richt de geschiedenis haar ogen op ons. Dit is het tijdperk van de rechtvaardige verlossing. Wij vreesden het toen het begon. We voelden ons niet voorbereid om de erfgenamen te zijn van zo'n angstaanjagend uur. Maar we vonden er de kracht in om een nieuw hoofdstuk te schrijven, om onszelf hoop te geven en te lachen. Terwijl wij vroeger vroegen, hoe kunnen wij de catastrofe overwinnen? Beweren wij nu, hoe kan de catastrofe ons overwinnen? We willen niet terug naar wat was, maar naar wat zal zijn. Een land dat gekneusd is, maar heel. Welwillend, maar moedig. Woest en vrij. We laten ons niet door intimidatie van de wijs brengen of onderbreken. Omdat wij weten dat onze passiviteit en traagheid de erfenis van de volgende generatie zal zijn. Onze blunders worden hun lasten. Maar één ding is zeker. Als we barmhartigheid met macht verenigen en macht met recht, dan wordt liefde onze nalatenschap en verandering het geboorterecht van onze kinderen. Dus laten we een land achterlaten dat beter is dan het land dat we achterlieten. Met elke ademtocht uit mijn bronzen borstkas zullen we deze gewonde wereld tot een wonderbaarlijke verheffen. We zullen oprijzen uit de gouden heuvels van het westen. We zullen oprijzen uit het winderige Noordoosten, waar onze voorvaderen voor het eerst revolutie realiseerden. We zullen opstaan uit de met meer omzoomde steden van de midwestelijke staten. We zullen opstaan uit het zonovergoten zuiden. We zullen herbouwen, verzoenen, herstellen in elk hoekje van onze natie. In elke hoek die ons land heet, zullen onze mensen divers en mooi tevoorschijn komen, gehavend en mooi. Als de dag aanbreekt, stappen we uit de schaduw, in vuur en vlam en zonder angst. De nieuwe dageraad bloeit als we hem bevrijden, want er is altijd licht. Als we maar dapper genoeg zijn om het te zien. Als we maar dapper genoeg zijn om het te zijn. Was getekend Amanda Gorman. 22 jaar.
Godzijdank, ik wist niet dat het zo lang was.
Ongelooflijk, Kimball.
Ja. Mooi, mooi voorgedragen.
Maar dan in het Nederlands.
Ja, ja, prima. Ja, zeker. Ja.
Zeg, al haar boeken zijn op Amazon al uitverkocht vandaag.
Hé, wat ga jij zaterdagavond doen om 9 uur?
En het was gelijk een sollicitatie voor het presidentschap. Ja, even natuurlijk. Kijken. Wanneer? Zaterdag 9 uur. G had nog een PCR-testje over, dus laten we daar maar voor gaan.
Oké, maar daar kom je niet mee weg natuurlijk, hè, als je daarmee de straat op gaat.
Met zo'n PCR-testje? Nou, ja, ik wel hoor. Ik zeg gewoon dat ik naar mijn mantelzorg moet.
Oké.
In de Marnixstraat.
Nee, maar heb je een hond?
Nee, ik heb geen huisdieren, want ik kan er niet achteraan rennen.
Nee, oké. Dus dat is geen optie. Alright. Nee. Nee, goed, ik dacht misschien kunnen we je met een hond verblijden, maar dat zit er niet in.
Nee. Even kijken. We gaan die jongens op die eilanden bellen. Dat vind ik wel te gek, hè?
Ja, hè? Ja.
Maar Ingeborg die had gezegd dat ze Eze, ik weet niet of jij dat EZE, volgens mij komt het Sierra Leone of zo, of Afghanistan, die zouden we moeten adopteren. Dus misschien is hij een beetje Engelstalig. Nee.
Ja, maar ik denk dat Jo gelijk heeft als hij zegt dat we er meer moeten helpen.
Ja, precies. Adopteren. Ja, uiteraard.
Dat zou mooi zijn. Dan wordt het wat interessanter, niet elke week hetzelfde. En dan heb je ook kans dat er meer mensen zijn die misschien iets beter Engels kunnen.
Ja, klopt. Ja, inderdaad.
Oké, okay. Nou, dankjewel. We gaan even met G bellen, denk ik.
Ja, van de Patriot Party. Oké,
okay. Ja.
Wat?
Oké,
okay. Okay, ja.
Bye-bye.
Ja, bye-bye. Sorry, sorry.
Ja.
Oké. Okay. We gaan met G bellen. Dat is iets dat... gaat het mij nou doen? Dat kan ik niet doen. We gaan later ook met Brian bellen uit Portland. Er is vannacht, of gisteravond, of vanmorgen is het dan, volgens mij, die tijdverschil is toch heel ingewikkeld. Gingen ze weer naar de ice en er is enorm hoeveelheid gas gebruikt. We gaan het zo over hebben. Nou, er is weer een nieuwe verbinding. Op een gegeven moment ook met G. Die is eigenlijk de ster van dit gesprek. Dus ik hoop dat die erbij is. Ben je daar, G?
Ik ben hier helemaal.
Oké, je moet harder praten vast, zeg ik nu vast.
Harder praten?
Harder in die hoorn blaren.
Harder praten?
Ja, ik hoor hem goed, maar dat kan hem eigenlijk.
Prima.
Ben ik goed te verstaan?
Ja, nu wel, volgens mij.
Ja hoor, harder is altijd goed, maar ja, goed.
Oké. Okay. Nou, Brand, dan los. Heb jij gisteren naar die inauguratie gekeken, G? Hallo?
Bij mij staat het woord gedempt bij G. Ik weet niet waar we dat aan hebben verdiend.
Oh, nee, zo, ja, oké.
Okay. Ja.
Nee, ik heb niet naar die inauguratie gekeken. Want ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar... Ja, ik word daar gewoon misselijk van.
Want?
Nou ja, als je gewoon... die hele week die daar vooraf ging, hè, en hoe de manier waarop die hele Republikeinse partij dus coup-poging, ja, het was natuurlijk niet echt een coup-poging, want het militaire apparaat was daar niet zwaar in betrokken. Maar het was verleden week toch wel heel erg duidelijk dat een drietal senatoren gewoon die opstandelingen hebben georganiseerd en aangemoedigd hebben om de boel binnenkort een klein te slaan. Hebben we trokken verleden week al de conclusie dat als je nu als democratische volksvertegenwoordiger in de Senaat of in de House zit, dat je gewoon voor lijf en leden moet vrezen voor de trucs van je Republikeinse collega's. Dat is, ik vond dat zo doordrongen van fascisme, dat ik, ja, weet je, kijk, dat is één ding. Maar kijk, Trump is gewoon een uitvloeisel van het neoliberale falen van Clinton en Bush en natuurlijk Obama niet te vergeten.
Ja.
En als je dat, ja, iedereen mag zijn eigen werkelijkheid erop nahouden hoor. Maar ik meen daar gewoon een heel direct verband in te zien. Als jij als gemiddelde Amerikaan al 40 jaar lang genaaid bent door neoliberale bezuinigingen en je ziet dat de hele middenklasse om je heen weggevaagd is, ja, dan is de opkomst van Trump natuurlijk gewoon iets heel erg logisch. Dus die medeplichtigheid die ik aan de democratische kant zie aan de ontwikkeling van het fascisme in Amerika, dat heeft me zo aangegrepen dat ik kon niet tegen die holle retoriek van die Biden en die Harris. Ik heb bovendien het hele track record van Harris gelezen. Nou, daar word je ook niet goed van. ik trok het gewoon even niet. Laat ik het zo.
Oké.
Okay.
Nee, er was een vrij gruwelijk verhaal van onze vriendin AOC, hè, Alexandra Ocasio-Cortez. Die ook met doodsangst in de kelder van het Capitool heeft gezeten. En die bang was dat een van haar... Ja. Republikeinse collega's de schuilplaats zou verraden.
Ja, ja. Nou ja, kijk, zij heeft, op zo'n manier verteld dat ze niet in details is getreden, omdat het nog onder onderzoek is. Maar van die mevrouw Boubet, die QAnon-republikein, van haar is het dus wel duidelijk dat zij een rechtstreeks contact had met die opstandelingen. En dat zij gewoon ook aan die opstandelingen aanwijzingen heeft gegeven in de zin van Nancy Pelosi bevindt zich nu hier in het gebouw. Nancy Pelosi bevindt zich nu daar in het gebouw. Dus er is gewoon een hele directe link tussen een aantal Republikeinse senatoren en het binnenhalen van die opstandelingen. Maar wat interessant is, is dat dat is niet alleen op Capitol Hill gebeurd. We moeten het zo denk ik ook even met Brian er wat dieper op ingaan. Kijk, in Salem, daar staat het Capitool van Oregon. Ja. En daar is ook een Republikein geweest. En die is op video is te zien wat hij doet. Hij laat gewelddadige opstandelingen binnen in het Capitool van Oregon. Hij loopt vervolgens naar buiten, gaat een babbeltje maken met die agressieve crowd. Dan loopt hij een blokje om vervolgens met zijn beveiligingspasje de deur weer open te doen en terug naar de vloer te lopen waar alle volksvertegenwoordigers in debat zijn, terwijl ze bijna onder de voet gelopen worden door die criminelen die hij net binnen heeft gehaald. En dat filmpje is zo interessant, omdat het bewijst dit hele voorval vanuit maar 4-5 camera standpunten van beveiligingscamera's. En als je dat zo even bekijkt in anderhalf minuut, dan is dat eigenlijk het voorbeeld op microcosmisch niveau van hoe de Republikeinse Partij in dat hele land eigenlijk opereert. Hè? Je zet de deur open voor de rechtse criminelen en ondertussen speel je mooi weer. Ja, en dat is zo ontzettend schrijnend om te zien. Dat is werkelijk afschuwelijk.
Ja, kunnen we dit omschrijven als Republikeinse Romeo's dan?
Ja, die Romeo's, dat staat voor die smeren ze toch? Die, tegenwoordig heet het stille toch Romeo's? Ja, nee, goed, het is natuurlijk het opruimen van het plebs tegen...
Ik bedoel, ze gooien nog net geen stenen, maar het komt aardig dicht in de buurt, toch?
Nou ja, het zijn gewoon criminal organizers, ja, dat kan je zeggen, ja, absoluut. En dat is natuurlijk, dat is vreselijk, dat is heel erg.
Ja, maar denk jij nou dat die senatoren of die volksvertegenwoordigers, zowel in Washington als in plekken als Salem, Oregon, die onder één hoedje gespeeld hebben met die opstandelingen, dat die daar nog consequenties van gaan ondervinden? Nou, of wordt dit op een gegeven moment... Ja?
Nou, er komt een 9/11-achtig onderzoek. En daar wordt ook heel hard om geschreeuwd. Ja, ik meen wel te bespeuren dat de instituties, hè, bijvoorbeeld het instituut FBI, dat die natuurlijk nu heel hard terugslaat om haar reputatie te doen laten gelden. Dus je krijgt een soort rapport. Maar wat je ook al goede onderzoeksjournalisten hoort zeggen, zoals bijvoorbeeld die Max Blumenthal, dat is zo'n beetje de beste onderzoeksjournalist van dit moment. Die zit vooral op zaken als de geheime dienst en buitenlandse politiek ten aanzien van Israël. Die jongen zegt dus van ja, je hoort overal op de linker en de rechtervleugel hoor je natuurlijk stemmen opgaan voor een Patriot Act 2. En we weten uit de recente geschiedenis dat zo'n Patriot Act of dat soort aanscherpingen van de security state, dat die eigenlijk alleen maar in het nadeel van links werken. Dus dat gehuil en dat gejammer erom, dat moet je zien als het nieuwste gevaar aan de horizon. Er hebben vandaag in een filmpje ook een stuk of 20 Republikeinse senatoren, die hebben allemaal hun bedankje geuit naar de Capitol policemen die hun verdedigd zouden hebben. Maar ja, een drietal van die 20, die heeft ze gewoon zelf mee georganiseerd om het zover te laten komen dat de boel daar kort en klein geslagen werd. Dus ja, het gif zit overal, hè. En dat zie je trouwens ook met die nieuwe, er komen natuurlijk nieuwe wetsvoorstellen voor nieuw stemrecht en vooral nieuwe stemprocedures. En die Republikeinen die willen die discussie helemaal naar hun hand trekken om weer met nieuwe gerrymandering, voter suppression en voter exclusion aan de slag te gaan. Dus kijk, zo'n dichteres leuk hoor, weet je wel. Maar de gorigheid eronder, daar moet je niet aan voorbij willen gaan.
Nee. Oké. Okay. Hey, en als we het even over Nederland hebben. Afgelopen zondag hadden we die demonstratie op het Museumplein.
Ja.
Ik ben daar best wel van geschrokken, moet ik je eerlijk zeggen. Want ja. Als er 100 tot 250 neonazi's waren geweest die een beetje met politie hadden lopen matten. Oké, ook niet leuk. Maar dat is het dan wel zo'n beetje. En dan heb je er verder ook niet verschrikkelijk veel last van. Ja. Maar in dit geval waren er nog eens een keer ongeveer 2000, laten we maar zeggen, doorsneeburgers. Die eigenlijk ongeveer hetzelfde riepen als die neonazi's. En daar kreeg ik het een beetje benauwd van.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, Menno. Ja, ik zie het toch... Kijk, rechts heeft het anti-autoritaire discours overgenomen wat vroeger bij links zat. Je ziet in die viruswaanzin club zie je natuurlijk ook heel veel... Heel veel aanklachten richting de autoriteiten. Maar ja, goed, het gaat natuurlijk wel gepaard met... dit is natuurlijk wel een anti-autoritaire discours die een nieuwe soort van autoriteit in de plaats wil zetten. En dat is er natuurlijk, dat is er gewoon doodeng aan. Dat zien weinig mensen. En wat ik er helemaal eng aan vind, dat is een tweede component, is dat het grijpt heel hard om zich heen, hè. Ik bedoel, wij hebben het bij Radio Patapoe over Café Wertsmerts gehad. Maar ik geloof dat we nu ondertussen ook allemaal wel één of twee mensen kunnen noemen die in die viruswaanzin club zijn gaan geloven. En dat gaat van de esoterische hippiemeisjes tot aan de ex-communisten toe, weet je. Dus dat is een hele brede scope. In mijn visie zijn dat... mensen die in een anti-autoritaire Pavlov-reflex zitten, omdat ze vroeger communist waren of vroeger kraker waren of gewoon op hun blote voeten om de kerk van Ruigoord willen dansen. Maar die anti-autoritaire Pavlov-reflex is gewoon heel erg gevaarlijk. Hè? Het is niet zo dat lekker ergens op tegen zijn jou een betere wereld gaat brengen. Zeker niet als je achter mensen aan gaat lopen die er eigenlijk een nieuwe autoriteit voor in de plaats willen gaan stellen. En kijk maar naar hoe die Baudet natuurlijk nu flirt met die hele viruswaanzin in de club. Ik zie net zoals jij, Menno, voor mij zijn het allemaal protofascisten. En iedereen die tegen mij zegt dat ik daarmee te rechtlijnig denk... ik ben blij dat ik rechtlijnig denk in deze kwestie. Ja.
Ja. Nee, eigenlijk is datgene waar we het over hebben natuurlijk een soort van apart virus. Mm. Waar steeds meer mensen door besmet lijken te raken. Dat is een beetje zoals ik het zie. Daar is geen vaccin tegen. Er lijkt wel geen kruid tegen gewassen te zijn.
Nee, dat... Ik stoor mezelf ook wel heel erg aan mensen die Mark Zuckerberg nog steeds de hand boven het hoofd houden. Die man die wordt zowel door de Senaat als door buitenpolitieke kringen als door zijn eigen werknemers... wordt hij ertoe aangedrongen om nu toch eens een keertje iets te gaan doen aan die mega data met misinformatie die hij overal naartoe verspreidt. Maar die man is wel degelijk medeplichtig. Er is sinds Trump niet meer misinformatie over de verkiezingen kan verspreiden, is de misinformatie over de verkiezingen zelf onder gebruikers van sociale media is met 63% gedaald. Nou, daarmee is die ziekte van die neofascisten van Trump niet over. Maar daarmee is wel aangetoond dat als sociale media ontwikkelaars... zich bezighouden met het remmen van misinformatie, dat wel degelijk een effect heeft. Dus ik hoop dat die Amerikaanse Senaat nu eindelijk dat monopolie van Facebook gaat breken. Je krijgt natuurlijk dan weer die hele free speech discussie. Maar dit soort partijen moeten natuurlijk wel ook de hand in eigen boezem gaan steken naar wat er de afgelopen twee weken gebeurd is.
Ja, ik denk alleen dat we ons niet blind moeten staren op mensen als Zuckerberg of hoe heet die andere jojo van Twitter.
Ja, ja, ja.
Die dan zeg maar de grote kwaaipieren zouden zijn. Want sinds Trump van Twitter en Facebook en YouTube is geflikkerd, is eigenlijk zijn hele achterban zo'n beetje binnen no time overgestapt op netwerken als Telegram.
Ja, klopt.
En nog zo wat. En het gaat niet over één of twee of drie van dat soort bedrijven.
Nee.
Het is die hele infrastructuur die eigenlijk totaal fout is. En eerlijk gezegd ben ik er sindsdien alleen maar minder gerust op geworden, want ik zie ongeveer mijn halve vriendenkring nu ook de afgelopen twee weken overstappen naar Telegram en Signal. En dan denk ik van ja, what the fuck, weet je wel, ja, van wat is dit in godsnaam?
Ja.
Dus dat virus waar ik het net over had, dat is volgens mij ook al veel verder onder ons aan het verspreiden dan de meeste mensen in de gaten hebben. Het is echt doodeng.
Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Kijk, weet je, op een dieper niveau, hè, iedereen is bang. In een snel veranderende werkelijkheid. We gaan nog veel meer meemaken dan virussen alleen. Hè. We krijgen hittegolven, voedseltekorten, stijgende voedselprijzen, sociale onrust. Dat is gewoon wat de wetenschap zegt. Dat krijgen we. En dat we met z'n allen bang zijn, dat is het probleem niet. Het probleem is de mensen die zoveel moeite hebben met de veranderende werkelijkheid, dat ze paranoïde worden en dat die paranoia zich door de netwerkcultuur exponentieel kan verspreiden. Dat is een probleem. Dat ik bang ben is geen probleem. Dat jij bang bent is ook geen probleem. Maar een gezond mens schiet voor mij toch dan op dat moment in een solidaire reflex en niet in een paranoia reflex. En dat is natuurlijk wat er op collectief psychologisch niveau gebeurt.
Ja, klopt. Oké. Nog een laatste dingetje dan misschien, want ik, zoals ik net al zei, ik heb vanmiddag even een tijdje naar dat debat zitten kijken over die avondklok in de Tweede Kamer. Mm-hmm. En ik ben ook opnieuw eigenlijk hoogst verbaasd, zo niet verbijsterd over wat er daar voorbij zie komen.
Eigenlijk wat Wilders.
Ja, degene die de meeste adequate opmerkingen maakt is goddomme Geert Wilders. Weet je wel, en weet het, wat je ziet gebeuren is dat, omdat dit gewoon zo'n idiote overtreffende trapmaatregel is, dat ongeveer alle dingen die ze tot nu toe hebben bedacht om de verspreiding van het virus de kop in te drukken, per saldo eigenlijk onderuit worden gehaald.
Ja, klopt.
Omdat je gewoon kunt zien dat het verzet tegen deze politiek alleen nog maar vele malen groter gaat worden.
Ja,
dus ja.
Ja, kijk, wij haten Wilders en we weten precies voor welke reden. Het is een gezond soort haat. Kijk, maar die Wilders, die is een van de weinigen die vandaag benoemde. Hey meneer Rutte, u heeft die zorg volledig wegbezuinigd, waardoor er nu niet voldoende IC-bedden zijn. En kunt u niet wat intelligenter met de materie omgaan? Nou ja, je moet die man, het is natuurlijk een enge rechtse populist, maar hij voert wel een argumentatie op die